Dan gaan wij naar agenda punt 7. De maatschappelijke kostenbatenanalyse van het COA in Ter Apel. En daarvoor geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder, burgemeester Velema. Meneer Buigel, ik zie dat u als eerste straks aan de beurt bent. Maar kunt u nog even de microfoon uitdoen alstublieft?
Dank u wel, voorzitter. Graag nog even twee zaken vooraf. Tijdens de informatieavond was er onvrede vanuit de raad over het ontbreken van cijfers van de PI en de IND. Er is door CBION een inschatting gemaakt wat het effect zou zijn. En we waren het met elkaar over eens dat dat eigenlijk heel erg onbevredigend was. Het is natuurlijk een belangrijke werkgever. En dat is aanleiding voor mij geweest om contact te zoeken met de gevangenis en met de IND. En de cijfers zijn alsnog aangeleverd. En die worden op dit moment ook bewerkt door het onderzoeksbureau. En u krijgt daar nog een aanvulling op. Ik kan u alvast nu meegeven dat er was een voorzichtige inschatting gemaakt. En de cijfers met betrekking tot directe werkgelegenheid en indirecte werkgelegenheid zijn positiever dan in eerste instantie ingeschat. Daarom heet het ook een voorzichtige inschatting. Als tweede, voorzitter, naar aanleiding van de informatieavond en het beschikbaar komen van het MKBA-onderzoek, heb ik contact gezocht met de minister. De uitkomsten zijn natuurlijk dramatisch, waar het gaat over het veiligheidsgevoel voor onze inwoners en natuurlijk de negatieve effecten voor onze ondernemers. Zij heeft kennis genomen van het rapport. Wil zich volledig inzetten natuurlijk op het tegengaan van de onveiligheid en ondersteuning voor ondernemers. En ik heb haar dan ook uitgenodigd om zo snel mogelijk naar de gemeenteraad te komen. Om ook met u in overleg te gaan over welke extra maatregelen we dan zouden kunnen verwachten vanuit het ministerie als belangrijke opdrachtgever voor het asielcomplex. Het gesprek was constructief. Agenda technisch was het nog niet direct mogelijk om een datum te prikken. Maar er is een positieve grondhouding om met u in gesprek te gaan. Voor zover, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester Velema. En dan kijk ik even langs de commissie wie hierover het woord wenst te voeren. Dan begin ik met de heer Buigel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben er lang op gewacht en en toch is het eindelijk gekomen. Dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. Ik heb ook vaak ook al aan het college gevraagd van ja, wat levert het nu precies op voor ons als gemeente en als samenleving. En dan hebben we daarna nog het traject gehad van het aanbesteden. Niet elk onderzoekbureau stond te juichen om dit uit te voeren. En dan moest het ook nog aanbesteed worden. Maar goed, in dat hele voortraject werd er wel iedere keer aangegeven van ja, het levert heel veel geld op. En als we dat nu eigenlijk samenvatten met dit eindrapport, dan valt het toch behoorlijk tegen, eerlijk gezegd. Ik had er ook iets meer van verwacht, in die zin van qua werkgelegenheid. Maar ik had ook al wel een stil vermoeden, want iedere keer als ik daar bij het asielcomplex op de parkeerplaats ook een beetje zo links en rechts kijk van waar komen de bestelautootjes weg. Ja, dan maar zelden dat daar ook een plaatsnaam in de buurt, of het was eerder van overver. En ik had natuurlijk, ja, we stonden eigenlijk ook twee jaar geleden aan de vooravond van de discussie over de spreidingswet. Ik had verwacht dat we heel erg positief uit dit rapport kwamen. Dat je ook andere gemeenten zou kunnen overtuigen om, te kunnen overtuigen van ja, ook om een AZC te openen. Dat het niet altijd de kommer en kwel is zoals het in het journaal gebracht wordt. En het liefst had ik dan ook tegen onze inwoners kunnen zeggen van goh, doordat we een asielcomplex hebben, hoeven we bijvoorbeeld, of dan kunnen we een zwembad behouden, of we hoeven niet op de WMO te bezuinigen. En ja, dat is helaas niet het geval. blij om te horen dat er nog een nieuwere versie komt, waarin ook de werkgelegenheid van de VI meegenomen wordt. Ik heb niet helemaal duidelijk of dat nog voor de raad wordt, als we die versie krijgen. Ik begrijp ineens van wel dat we dat voor de raad...
Ik zag dat ook in mijn ooghoek.
Ja. Goed, maar dan is de vraag van wat gaan we met dit rapport doen? Nou, ten eerste is dit een hele mooie basis voor de discussies binnen de raad. Het is voor, lijkt mij, een verbetering van de discussie of de onderhandeling met de minister. Dan wel diverse ministeries tussen college en hen. Maar is die duidelijkheid wat we ermee gaan doen ook bij onze inwoners? En dat mis ik eigenlijk nog wel een beetje ook in het voorstel. Ik denk dat we dat voorstel toch iets strakker en krachtiger en ook duidelijker mogen formuleren van wat we met de aanbevelingen uit dit rapport gaan doen. Kijk, veel aanbevelingen doen we gewoon al, maar voor heel veel inwoners die af en toe een beetje in de politiek aanhaken, die niet alles meekrijgen, denk ik dat we op dit punt toch wel wat duidelijker moeten zijn. Eén adviespunt was ook bijvoorbeeld communicatie, of er werd ook door veel mensen die gereageerd hebben op de enquête. Ja, en ik denk dat we daar ook nog best wel een slag te slagen hebben. Ik weet ook niet, ja, ik zelf ben wel voorstander van bewonersavonden, maar goed, dat heeft ook zijn bepaalde negativiteit. Dat mag ook voor mij part digitaal. Maar ik kan me ook best voorstellen dat we dat volgend jaar op een of andere manier oppakken. Op het moment dat we hier in de raadzaal ook camera's hebben. Dat op het moment dat de burgemeester zijn mededeling doet tijdens de raadsvergadering over Ter Apel, dat dan via een link op de socials geplaatst kan worden. Dat lijkt me tenminste heel makkelijk te realiseren. Ja, dan nog eigenlijk wat technische aard. En dat is een paar dingen waar ik toch wel wat moeite heb met qua interpretatie. Ik heb ook aanvullende vragen gesteld. Ook een van de vragen over de FTE's die de gemeente zelf in dienst heeft. We hebben vorig jaar hier in de raad een discussie gehad over de asielmanager, hoe die bekostigd werd. Volgens mij heeft mevrouw Hemmen daar destijds nog vragen over gesteld van hoe dat zou zijn. En in mijn beleving was het antwoord van ja, we krijgen al zoveel uit Den Haag en daar gaan we niet separaat over onderhandelen. En de beantwoording is toch anders. Dus wat mij betreft zijn de kosten toch ook niet alleen de opbrengsten zijn hoger, maar de kosten zijn ook hoger. En dan nog heel technisch, dat is toch de OZB. Die berekeningen, daar kan ik me niet helemaal in vinden. En die vind ik ook heel erg, wat scheef. Het wordt berekend over 170.000 hebben we minder, of we hebben de inwoners van Ter Apel als baten en de gemeente heeft het dan als lasten. Maar die 170 wordt dan weer verdeeld over de hele onderzoeksperiode. Ja, dan maak je het de kostenkant wel heel erg laag. Maar ja, zijn dat ook eigenlijk kosten? We stellen namelijk eigenlijk het hele totaalpakket aan belastingopbrengsten vast. Voor 2024 is dat ruim 7 miljoen. Dat wordt verdeeld over het hele vastgoedareel. Dus in mijn optiek betalen mensen die niet in Ter Apel wonen ietsjes meer, zeg maar 5 euro per 100.000 euro waswaarde, om de negatieve waswaarde in Ter Apel te compenseren. Ik weet dat ingewikkeld en technisch is voor sommige luisteraars.
U raakt ook een hoop van uw collega's kwijt op dit moment.
Ja, daarom, laat me dat afronden, dat met de WOZ-waarde. Ik denk dat het een schade is van ruim 130 miljoen in Ter Apel. En dat moeten we denk ik toch ook niet vergeten.
Het is wel heel veel hoor, 130 met 6 nullen.
Wilt u de berekening hebben?
Nou, die discussie doen we.
Laten we tot zover.
Ja, dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Lok, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn ook erg blij dat het rapport er nu ligt. En wij vinden het inhoudelijk een goed rapport. Het komt met haar inhoud tegemoet aan de vraag die bij ons al lang leeft. De vraag van, wat hebben we nou als lokale gemeenschap, als dorp en als gemeente aan die vestiging van het COA en de PI? Hoe is nou de verdeling tussen de lusten en de lasten en hoe is het gesteld met het lokale draagvlak? En het rapport komt met antwoorden op deze vragen. Niet heel exact, maar indicatief. En dat kan ook niet anders geleerd op de onderzoeksmethode. Valt het niet mee om daar een heel concreet beeld van te krijgen. Maar we hebben toch een goed idee gekregen van hoe de vlag erbij hangt en hoe het draagvlak is. Heel verrassend zijn de resultaten niet. Maar ze bevestigen in veel gevallen wel eerdere veronderstellingen. En ondersteunen daarmee ook het ingezette beleid. En we kunnen ons ook heel goed vinden in de conclusies en de aanbevelingen van het rapport. We vinden deze zeer uitgebreid. En wij hoeven dit ook hier niet nog eens een keer te herhalen. Het college komt ook nog met commentaar op deze aanbevelingen. En dat vinden wij een adequate reactie. Het rapport met de aanbevelingen samen met de uitgebreide reactie van het college maakt het wat ons betreft tot het compleet geheel, waarover niet al te veel vragen meer zijn. Een paar zaken willen we als CDA-fractie benoemen. We zijn blij met de bevestiging van de economische meerwaarde van het asielcomplex, zoals in het rapport is aangegeven. Want dat hebben we altijd wel geroepen, maar dat blijkt hier toch wel uit. De meerwaarde komt uit uiting in de banen die er gecreëerd worden, zowel lokaal als regionaal. En ook is er ruimte voor lokale bedrijven. Ook goed dat als aandachtspunt wordt aangegeven dat hier nog wel enige verbetering op zijn plek is. En dat de lokale bedrijven meer nog bij de bedrijfsvoering daar kunnen worden betrokken. En misschien meer ruimte moeten krijgen om daar ook diensten te leveren. Zeer duidelijk is het rapport dat het nog eens een keer aangeeft wat de kern van de problematiek is. Namelijk de overlast van de veilige landers. De zogenaamde kansloze asielzoekers. Onze winkeliers en de ondernemers in het centrum lijden het meest onder deze overlast en verdienen daarom ook onze volledige steun en aandacht. Zoals steun bij het streven naar compensatie van de geleden schade. En ook aandacht bij belangrijke vragen betreffende de herontwikkeling van het centrumplan. Ik vind echt, en wij vinden echt, dat ze daar ook als specifieke groep moeten worden benaderd. Over de groep overlastgevende gelukzoekers hebben we nogal een vraag over aan de portefeuillehouder. Er is natuurlijk lang over gesproken, al in het verleden, maar zit er nog beweging in de oplossingen voor dit probleem? Zoals het opleggen van beperkingen op deze groep en meer spreiding. We zien daar niet veel van terug op dit moment, hebben wij de indruk. Los van dit rapport constateren we als CDA dat door de portefeuillehouder en het college een hardere lijn is ingezet richting het COA en de Rijksoverheid. We zijn veel concreter naar buiten toe van wat we willen. Naar het COA dat wegduikt voor haar verantwoordelijkheid aangaande de maximum aantallen en de landelijke overheid die de uitvoering van de spreidingswet in de ijskast zet. Daar is onze portefeuille heel duidelijk over hoe hij daarin staat. En we steunen het college en de portefeuillehouder met deze aanpak. Willen we maximaal steunen. Dat vinden we een goede zaak. We vinden het toch wel verrassend dat uit het rapport blijkt dat er nog steeds veel draagvlak is bij onze bewoners voor het asielcomplex. Want ondanks alle problemen die er zijn, men vindt nog steeds in meerderheid dat echte vluchtelingen moeten worden geholpen. En dit draagvlak dat er nog is, moeten we koesteren. En het is broos natuurlijk. Het lijkt ons dan ook goed om regelmatig dit draagvlak te meten in de toekomst. En wat dat betreft de vinger aan de pols te houden. Want voor ons is toch voldoende draagvlak in het dorp een absolute voorwaarde om op termijn het contract met het COA te continueren. Tot zover.
Dank u wel, meneer Lok. En dan geef ik het woord aan mevrouw Hemmen, lijst Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik ben zeer blij dat de uitkomsten van dit onderzoek er nu liggen. En ik wil ook eigenlijk alle inwoners die de enquête hebben ingevuld, en dat zijn 25% van onze inwoners, Ter Apel en Ter Apelkanaal moet ik dan even zeggen, die dat hebben gedaan. En met dank aan hun ligt er dan ook voor ons uiteindelijk een uitkomst, een indicatief uitkomst. En dat is ook wat hier al genoemd werd, maar het geeft ons een heel goed beeld van wat speelt er nu eigenlijk en hoe wordt dat ook door inwoners en ondernemers ervaren? Het belang voor ons is dat wij eigenlijk steeds, ook als raadslid, dat doe ik ook zelf, altijd zeggen van ja, maar dat asielcomplex is zo belangrijk voor de werkgelegenheid. Het levert de gemeente veel op, het levert onze maatschappij direct heel veel op. Maar goed, dat hielden we niet heel lang meer droog, omdat de overlast en de problemen eigenlijk alleen maar groter werden. En vandaar ook alle credits voor de heer Buigel. Die heeft inderdaad al een aantal keren voor ons ook al aangegeven, er moet een analyse komen. Of dat nog steeds in balans is. Hè. Is het nog in balans, de kosten en de baten die we hebben van dat asielcomplex? Nou, deze uitkomsten die laten zien dat we eigenlijk bevestigd krijgen wat we met elkaar eigenlijk al zeiden. Nog steeds zijn inwoners, hebben draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen. Er is draagvlak voor het asielcomplex. Mensen zien ook dat dat baten oplevert, dat dat veel werkgelegenheid oplevert. En daar hebben ze van gezegd van dat willen we behouden. Maar er zat wel een hele grote maar aan. Want ik hoorde ook de portefeuillehouder zeggen, ja, het is eigenlijk ook wel een dramatische uitkomst. En dat is ook zo. Want alles wat wij wisten aan overlast, aan kosten die mensen maken, aan onveiligheid die ze voelen, die komt uit dit rapport naar voren. En dat is natuurlijk dramatisch. En daarvan zeggen inwoners ook uit dit rapport, dit willen wij niet langer op deze manier. Dit kunnen wij ook niet langer op deze manier dragen. En dat betekent ook dat ze aangeven dat asielcomplex is oké, maar het moet op een maat en in een omvang wat past bij Ter Apel. Er moet ook op een andere plek een aanmeldcentrum zijn. Dat kan niet alleen maar in Ter Apel zijn. En zo zijn er heel veel ingrediënten waar we gelukkig ook al mee aan het werk zijn. Want dat ondersteun ik ook, wat door het CDA wordt gezegd, dat eigenlijk de route, de strategie die is uitgestippeld, ook de hardere lijn die we nu aannemen richting ministerie en COA, dat eigenlijk ook is wat uit dit rapport in de aanbevelingen naar voren komt. Dat ondersteun ik ook van harte. Wat ik nog wil zeggen over het rapport, dat is iets waarvan ik wel weer dacht van ja, dat is eigenlijk heel triest dat dat aan de orde is. Dat gaat over de verdeling van de kosten en de baten, of de lasten en de baten. Want die zijn niet in evenwicht, want de baten die komen vooral terecht bij de gemeente en bij een aantal ondernemers. Maar de lasten die komen vooral bij de inwoners te liggen en de ondernemers in het winkelcentrum. Nou, ook daarvan is al gezegd, daar moeten wij ook op inzetten. En daar blijven we ook op inzetten. Ik heb een aantal reacties op de aanbevelingen en de reacties van het college die in het rapport zijn gegeven. Het eerste is al genoemd ook door de heer Buigel, dat gaat over de communicatie. Ik heb meerdere keren hier ook in deze raad aangegeven dat ik vind dat er veel directer gecommuniceerd moet worden met inwoners van Ter Apel. Met ondernemers gebeurt dat ook. Hè. Dat gebeurt ook zeer regelmatig en zeer structureel. Dat is ook prima. Maar ik vind dat inwoners dat ook verdienen. Dat is ook een van de aanbevelingen. En ik wil het college ook vragen om aan te geven hoe zij die communicatie structureel gaan oppakken met de inwoners. Nou, in het kader van werkgelegenheid wordt ook aangegeven dat we eigenlijk nog wat kansen onbenut laten. En dan gaat het met name om de lokale ondernemers. Er is een heel belangrijke aanbeveling gedaan in dit rapport. Is om het eigenlijk eens een keer om te keren. Om gewoon van de lokale ondernemers in kaart te brengen van, hè, wat zou je kunnen bieden op het asielcomplex? Hè, wat zou jij kunnen leveren? En dat ook, zeg maar, met het COA te overleggen van, joh, dit is onze menukaart. Hè, en wij willen gewoon dat je gebruik maakt, zoveel mogelijk gebruik maakt van lokale ondernemers. He, dus kiest u maar en maakt daar ook vooral hele harde afspraken over in de nieuwe bestuursovereenkomst. Dan nog even voor de winkeliers. Daar wordt ook heel duidelijk aangegeven dat zij een nadeel hebben die moet worden gecompenseerd. Dat is de schadevergoeding. We hebben als raad ook een juridisch advies opgevraagd. Om een weg te vinden om schade te vergoeden die als nadeel gecompenseerd kan worden. En ik ben heel benieuwd wat de stand van zaken is ten aanzien van dat juridisch advies. Dan nog het laatste punt voor mij even, dat is de centrumplan Ter Apel. Is natuurlijk prachtig dat we daar nu mee aan de slag kunnen. Dat is ook echt een positieve impuls voor Ter Apel en voor de winkeliers, maar zeker ook voor de inwoners. We willen dat Ter Apel weer een magneetfunctie krijgt, hè, zodat mensen uit de regio weer graag naar Ter Apel gaan komen. En nu ligt er ook een plan voor dat buitengebied, omdat van het winkelcentrum dat te upgraden. En wat mij betreft is dat niet genoeg. En ik weet ook dat het college op de achtergrond ook werkt aan de meer fysieke winkelcentrum. Hoe zorg je er nou voor dat je een compact winkelcentrum bent die toekomstbestendig is, waar veel ondernemers zich willen vestigen. En dat is ook een, dat red je niet alleen met het inkleuren van het buitengebied. De oproep van de heer Lok om ondernemers ook daadwerkelijk als partij aan tafel te zetten bij de verdere ontwikkeling van het centrumplan. Ja, dat ondersteun ik van harte. En ik wil ook echt die oproep doen om dat gewoon te gaan organiseren, zodat de winkeliers en de ondernemers in het centrum zelf ook rechtstreeks invloed uit kunnen oefenen op deze zaken. Ik zou het college dus willen oproepen om eigenlijk ook beleid te maken voor het totale winkelcentrumplan. Dus ook de toekomstbestendigheid van dat winkelcentrum. En daar zo nodig ook beleid op te ontwikkelen. Zodat we niet verrast gaan worden door ontwikkelingen die tussentijds ontstaan waar we dan geen grip meer op hebben. Dus ik zou echt het college op willen roepen om dat met spoed op te pakken. Voor zover.
Dank u wel, mevrouw Hemmen. Dan geef ik het woord aan de heer Visser, gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Ook gemeentebelangen is ontzettend blij met dit rapport. Niet zozeer met de uitkomsten, maar de uitkomsten waren denk ik voor bijna iedereen wel verwacht. We hebben altijd geroepen, er is veel overlast. We hebben van alles geroepen de afgelopen paar jaar. Nu staat het eens een keer zwart op wit. Nu is het ook echt uitgezocht en ook iets waar we mee naar Den Haag toe gaan. In de afgelopen paar jaar is ons toch regelmatig gevraagd in de media over van, ja, is het allemaal wel zo erg als dat jullie zeggen? Nou, nu ligt er een rapport, nu kunnen we het laten zien. Heel veel is al gezegd door de vorige sprekers. Qua communicatie kan ik mij daar volledig bij aansluiten. De communicatie naar inwoners kan en moet, denk ik, veel beter. Wat ik een beetje mis in het rapport, er staat wel iets geschreven over imagoschade. Maar wat mij betreft gaat dat nog lang niet ver genoeg. Ik denk dat de imagoschade zoveel groter is als dat eigenlijk in dit rapport staat. Ik denk wel dat we daar nog iets mee moeten. Dan hoor ik nog dat minister Faber nog deze kant op gaat, maar dat er nog geen planning in de agenda is. Ik weet niet of haar dat nog gaat lukken voordat het kabinet valt, maar we zullen het zien. Dat is oké.
Dank u wel, meneer Visser. En dan geef ik het woord aan de heer Rep, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de PVV is verheugd kennis te kunnen nemen van het langverwachte onderzoeksresultaat van de kostenbatenanalyse. We hebben hier binnen de commissievergaderingen dikwijls naar gevraagd. We zijn bijna 2 jaar verder en er is inmiddels veel de revue gepasseerd aangaande overlast in algemene zin, veroorzaakt door bewoners van het aanwezige aanbodcentrum in Ter Apel. En het zal u dan ook niet verbazen dat de uitslag van dit onderzoek geen verrassing voor ons teweeg brengt. Men heeft in onze opinie te veel getracht de nadelen naar de achtergrond te plaatsen en de voordelen te benadrukken. Wij betreuren het feit dat het MKBA terugkijkt naar de afgelopen jaren en de meest zeer ernstige recente situaties die een enorme, vooral psychische impact teweeg hebben gebracht in het dorp Ter Apel niet heeft meegenomen. En dit volgens ons een veel realistischer beeld van het onderzoeksresultaat had bewerkstelligd. En de impact van de overlast voor de bewoners van Ter Apel verduidelijkt. Ook zijn we benieuwd hoe groot het percentage is van draagvlak voor deze opvang onder de bevolking. We zijn verbaasd dat er überhaupt nog sprake is van draagvlak voor de situatie waar inwoners van Ter Apel dagelijks zwaar onder gebuk gaan, voorzitter. Duidelijk is dat wordt weergegeven dat de meeste lasten voor rekening komen van de inwoners en ondernemers in het centrum van Ter Apel. En dat de baten gebruikt worden voor de jeugdzorg en veiligheid en voor het verbeteren van voorzieningen, zoals dit stuk vermeldt. En niet zoals ze moeten, ter compensatie voor de ondernemers en bewoners van het veelgeplaagde centrum in Ter Apel. Te gek voor woorden, voorzitter. Kan de portefeuillehouder aangeven welke baten er terugkomen bij de ondernemers? In onze optiek hebben ondernemers, met name in het centrum van Ter Apel, alleen maar schade in de vorm van dalende omzetten, diefstallen, intimidaties en niet te vergeten psychische klachten van eigenaren en ook personeel die blootstaan aan agressie veroorzaakt door de overlastplegers van het aanmeldcentrum, niet zijn meegenomen in dit onderzoek. Ook staat onderaan het voorstel vermeld dat na het besluit in onze raad het college concrete afspraken gaat maken met het COA voor uitvoering van de aanbevelingen. Een vraag, voorzitter. Is het college nog steeds van mening afspraken te kunnen maken met het COA, nadat in het verleden vast is komen te staan dat alle afspraken met het COA totaal niets hebben opgeleverd en dat zelfs de weg naar de rechtbank moest worden genomen om enigszins ons recht als gemeente te halen? Heeft men hier dan niets van geleerd? Het COA heeft bijgedragen aan dit onderzoek door gegevens te verstrekken. Hoe betrouwbaar zijn deze gegevens? Voor ons doemt het spreekwoord op van een slager die zijn eigen vlees keurt, voorzitter. Wat ontbreekt, voorzitter, is dan in dit onderzoek niet ingegaan is op de onveiligheidsgevoelens van de inwoners. Dit is in onze ogen van wezenlijk belang om tot een juiste afweging te komen van de voors en tegen van het aanwezige aanmeldcentrum in Trapel. Ook staat er in het onderzoek vermeld dat meer werk, inkomen en winst zich vertalen in hogere bestedingen die ondernemers doen in hun bedrijfspannen. Voorzitter, het tegenovergestelde is helaas werkelijkheid. Klanten doen vanwege de overlast elders buiten Trapel hun boodschappen en uitgaven. En winkels in met name het centrum van Trapel sluiten de deuren en ondernemers zijn nauwelijks nog gemotiveerd om in hun bedrijf te investeren, dit vanwege teruglopende inkomsten. Ook makelaars binnen de gemeente melden dat de verkoop van woningen in Trapel bemoeilijk wordt, dit vanwege het imagoprobleem. Je kan je afvragen of de OZB van woningen en winkels in Trapel nog wel realistisch is, voorzitter. Men durft in dit stuk te spreken dat er door de komst van dit asielcomplex meer winkels bijgekomen zijn, waardoor het draagvlak vergroot wordt. Ook hier geen realistische kijk op de werkelijkheid. Heel sumier wordt nog even het imagoschade genoemd. De imagoschade genoemd. En mogelijke gezondheidsproblematiek. Maar de werkelijke psychische impact waar inwoners dagelijks aan bloot worden gesteld, ontbreekt in dit stuk. Zo wordt het wandelen met ouders door asielzoekers, en ik zelf woon in het centrum van Trapel, voorzitter, en heb nog nooit ouderen zien wandelen met asielzoekers, het verzorgen van voetbalvelden en een moestuin, en niet te vergeten het ophangen van vogelhuisjes in Trapel, als een positieve bijdrage gezien, dit ten overstaan van de vele steekpartijen, diefstallen, inbraken, bedreigingen, die dagelijks de revue passeren in Trapel, maar ook in het aanmeldcentrum. Maar laten we vooral niet vergeten dat naast de werkgelegenheid die dit aanmeldcentrum brengt en voor de PVV van heel groot belang is, werknemers binnen dit complex ook dagelijks worden geconfronteerd met allerlei vormen van agressie tijdens het uitoefenen van hun beroep. Voorzitter, als ondernemer in Trapel ben ik meerdere keren bedreigd in mijn bedrijf, dit in aanwezigheid van klanten, en we zijn na het lezen van dit onderzoek tot de conclusie gekomen dat voor ons duidelijk is dat de weegschaal doorslaat naar de kant van de kosten in plaats van de baten. En dit alleen al door de enorme psychische schade en onveiligheidsgevoel voor de inwoners en ondernemers van Trapel. Dit is niet in geld uit te drukken, voorzitter, en wordt gemakshalve maar even vergeten. En dat ook een groot deel van de respondenten naast werkgelegenheid niets positiefs kunnen bedenken en alleen maar nadelen zien door het grootste aanmeld- en vertrekcentrum van Nederland binnen onze gemeentegrenzen. Voorzitter, de conclusie hebben wij al jaren uitgedragen en zijn niet tevreden over het resultaat van dit onderzoek. Wij zullen dan ook niet instemmen met dit voorstel en zullen het slechts voor kennisgeving aannemen. Tot zoveel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Rep. Dan geef ik het woord aan de heer Kriek, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in dit rapport wordt een balans gemaakt. De kosten en de baten. En dat geldt dan zowel voor het financiële deel als voor het emotionele deel. Dat eerste deel is wat gemakkelijker dan het tweede gedeelte. Want financieel kan je de zaken mooi tegen elkaar afwegen. Maar ja, hoe meet je dan die emotionele problematiek? Als we daarnaar kijken, dan valt op dat een heleboel mensen die hun mening geven in het onderzoek, dat daar statistiekjes, dat er grafiekjes van staan en dat het heel onduidelijk is om hoeveel mensen het dan precies gaat. We hebben ook een beetje de vraag of dit nu echt een representatieve steekproef is, omdat het wat onduidelijk is hoe de mensen zijn geselecteerd of dat dat spontaan is gegaan. Want je weet gewoon dat boze mensen meer gemotiveerd zijn om te reageren op dit soort vraagstellingen dan mensen die positief op dingen, naar dingen kijken. Ik heb nog wel een paar inhoudelijke vragen bij het rapport. En dan wil ik eerst eventjes kijken naar pagina 18. En daar zien we staan, ja, ervaren en meningen. Daar staat een raar verhaal. Daar staat, alle hoofdinwoners zijn door de gemeente uitgenodigd om hun mening en ervaring te delen. Hierop heeft ongeveer een representatieve groep van ongeveer een kwart van alle huishoudens gereageerd. Nou, hier begint al wat onduidelijkheid. Kijk je nou verderop, dan zie je ergens staan, en dat is op pagina 32, nog wat meer onduidelijkheid over om hoeveel mensen het dan gaat. Even kijken. Ja, daar staat ruim de helft van de respondenten, dat is dat ongeveer die kwart, en ongeveer een derde daar weer van, heeft dan elders inkopen gedaan volgens dit onderzoek. Nou, het wordt volstrekt onduidelijk om hoeveel mensen het nu gaat. Dus op het moment dat je kijkt naar de mening van de inwoners van Ter Apel, dan blijft het een beetje vaag of het nou om 10, 20 of 100 of 1000 mensen gaat die dit zo ervaren. Dan is helaas, als je dan eindelijk een hard cijfer kan geven op pagina 38, 220 FTE bij het COA een naar schatting het aantal werknemers wat in de gemeente Westerwolde woont, 1 op de 5. Nou zou je juist zeggen dat van zoiets je een exact getal zou kunnen geven. Dat is dan wel weer jammer. In dit rapport wordt de suggestie gewet dat ouders hun kinderen niet meer in Ter Apel op school willen doen vanwege het complex. Dat wordt op meerdere plaatsen gedaan. Maar de directie van de school, de RSG in Ter Apel, geeft aan dat hier absoluut geen onderzoek naar gedaan is. Dus het is wel een beetje jammer dat hier heel sterk wordt gesuggereerd dat daardoor het aantal leerlingen treurig loopt. Als je kijkt naar de werkelijkheid, dan zie je dat er 800 leerlingen op de RSG zitten, maar 100 leerlingen bij de ISK. Dus het is juist zo dat er een hele positieve bijdrage wordt geleverd aan de scholen door de asielzoekers op dit moment. Dan, als reactie op de aanbevelingen. Ja, bij voorzieningen, bij de aanbevelingen, reactie op de aanbevelingen, staat dat de uitkomst van het onderzoek niet de feitelijke situatie weergeeft. Daar zou ik graag wat uitleg bij willen hebben, want dat is natuurlijk heel onbevredigend als dat als reactie op het rapport wordt gegeven door het college. Ja, dan tenslotte, er is overlast door een relatief kleine groep raddraaiers. Dat weten we en dat blijkt ook wel. En daar moet beslist iets aan gebeuren, want dat is niet goed. Maar hiervoor zijn we afhankelijk van zowel landelijke als Europese regelgeving en beleidsvorming. We moeten ook de positieve kanten blijven benoemen en ontwikkelen. Er is geen asielcrisis in Nederland, maar er is een opvangcrisis. Maar er zijn ook asielkansen en die zien wij misschien nog wel te weinig. In de conclusies en aanbevelingen zien wij dan ook staan dat heel belangrijk is het herstellen van vertrouwen en veiligheid. Maar ook baten meer belichten en benutten, zoals werk en inkomen. Ik zou er graag aan willen toevoegen dat we ook meer nadruk zouden moeten leggen op de goedwillende vreemdelingen die zich hier als vrijwilligers inzetten voor onze samenleving. Tot zover in de eerste termijn.
Dank u wel, meneer Kriek. En dan geef ik het woord aan de heer Eilert, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst even opmerken dat we blij zijn dat we ook de cijfers van de PI krijgen. Dat lijkt me heel erg goed. En dat u alvast kunt aangeven dat die cijfers positief zijn voor wat betreft directe werkgelegenheid, is natuurlijk ook goed om te horen. Daar kunnen we niet anders dan blij mee zijn. Voordat ik een heel verhaal afsteek, ik wil mij eigenlijk gewoon voor het grootste gedeelte aansluiten bij mevrouw Hem en de heer Lok. Die vond ik een prima verhaal had en ook gewoon een prima weergave gaven van hetgene wat we in dit onderzoek hebben gezien. Er is sprake van economische meerwaarde te zijn. En natuurlijk kan daar verbetering in plaatsvinden. Maar er is sprake van economische meerwaarde. Voor de rest, even aansluiten bij wat mevrouw Hem ook zei. Betere afspraken over communicatie. Het is niet onbekend dat ik er ook een groot voorstander van ben dat wij directer communiceren met de inwoners. Dat hebben we vaker besproken. Mogelijkheden en oplossingen op het gebied van schadevergoeding en centrumplan. Prima wat mij betreft. Laten we ook niet vergeten, we hebben het ook even over imago gehad, dat we daar als raad ook al mee aan de gang zijn. Hè? We hebben 100.000 euro beschikbaar gesteld in zaken imago. En daar worden volgens mij plannen voor uitgewerkt. Dus, en dat werd volgens mij door de vorige sprekers ook al aangegeven. We zijn al bezig natuurlijk op bepaalde vlakken. En dat moet ook, dat is ook goed dat we dat doen. En dan eventjes naar de aanbevelingen. En ik heb nog één vraag trouwens over onderwijs. De vorige spreker maakte daar net ook al even een opmerking over het feit dat er veel kinderen naar scholen buiten onze gemeentegrenzen zouden gaan. Ik vraag mij toch echt af of dat zo is. En misschien dat de portefeuillehouder daar iets over zeggen kan. Want ik kan me niet anders voorstellen dat daar ook wel cijfers in dit huis over bekend zijn hoe dat zit. En dan ook nog even een vraag of een opmerking met betrekking tot veiligheid. En er wordt aangegeven, het terugdringen van bestaande overlast en het voorkomen van nieuwe is essentieel voor verbetering van het imago en herstelt vertrouwen van inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat lijkt mij ook, hè? Een beetje open deur natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Maar toch wel belangrijk om die nog eventjes te noemen. En daarbij ook even opmerken dat wij natuurlijk de laatste weken, volgens mij, meer boa's op straat hebben. Wat volgens mij ook iets doet met dit punt. Daar zou ik de portefeuille ook wel graag even op willen horen. Want ik vind dat het ook belangrijk is om dat ook te benadrukken. Want het is zo vreselijk belangrijk dat als we toch een manier gevonden hebben, en het zou inderdaad met deze extra ondersteuning op straat best zo kunnen zijn, dat we daar natuurlijk ook gewoon echt mee door moeten gaan. Dat lijkt me echt belangrijk. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Eilert. Dan kijk ik even naar de burgemeester. Aan u het woord voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen met de bijdrage van de VVD. Het is van belang natuurlijk om te realiseren dat het onderzoek zich beperkt heeft tot Ter Apel. Dat was nadrukkelijk het verzoek vanuit de Raad. En er werd net al even genoemd, hè, de relatie is ongeveer 20%, wat werkt op het asielcomplex. En waarschijnlijk wordt dat wat groter als we de cijfers van de PI en de IND nog wat beter kunnen duiden. Dat is natuurlijk belangrijk voor Ter Apel, maar ook voor de regio. Net zo goed als het belangrijk is voor mensen in Ter Apel om in de regio te kunnen werken. Dat wil ik toch wel even genoemd hebben. Alleen als je dan kijkt wat voor impact het heeft op het gevoel van de inwoners, ja, dan hebben we heel veel werk te doen met elkaar. De inkomsten van de gemeente zijn aanzienlijk, hè? Dus als je kijkt naar de totale verdeling, dan zie je inderdaad dat de negatieve consequenties voor de inwoners wat betreft de veiligheid, de negatieve gevolgen voor de ondernemers zijn helder en duidelijk. Maar we zien ook de voordelen voor de gemeente als organisatie. Maar de gemeente als organisatie is de samenleving. Er werd al een paar keer genoemd de positieve impuls die we met elkaar willen geven aan de ontwikkeling van het centrumplan. Ja, dat komt ten goede uiteindelijk via de gemeente aan onze inwoners en aan de ondernemers. Dat is onze gemeenschappelijke huiskamer in het hart van Ter Apel. En daar willen we toch volgens mij met elkaar in investeren. Dus het is weliswaar niet direct aan de inwoners en direct aan de ondernemers, maar langs een indirecte wijze natuurlijk even goed wel degelijk aan de samenleving. Vanuit de VVD terecht en ook meerdere sprekers over de communicatie. Het is een onderwerp wat heel vaak, wat we besproken hebben in het fractievoorzittersoverleg. Ik denk dat we kunnen concluderen dat wij de normale wegen van RTV Noord, Dagblad van Noorden, ik denk dat we daar langs die weg een zeer groot gedeelte van onze inwoners bereiken. Ik denk ook te weten dat in de individuele contacten die u heeft en die ik ook heb met de inwoners, dat we daar ook heel veel bereiken. Ook het tweewekelijkse onderhoud met de ondernemers. En wat ontbreekt dan eigenlijk in dat palet? Nou, die vraag is heel vaak uitgesteld aan de afdeling communicatie. We blijven daar continu zoeken naar nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden om te kijken welke wijze van communicatie we daar nog aanvullend kunnen doen. Nou, u heeft daar al een paar suggesties over gedaan. Er is alle bereidheid aan deze kant van de tafel om daar elke keer weer opnieuw naar te kijken. Maar ik geef u wel aan, het is niet eenvoudig. Met name een traditionele wijze van een zaaltje. Dat hebben we in het verleden vaak gedaan. Maar daar komt een zekere uitputting. Want wij zijn afhankelijk van de inzet van de overheid en van het COA en de IND om tot resultaat te komen. Dus het is ook van belang dat juist deze partijen communiceren. Dus op het moment dat wij in een zaal staan en het verhaal vertellen, dan kan het best al zijn dat alle informatie die wij die avond delen eigenlijk alweer achterhaald is en we eigenlijk ook weer tot volledig afhankelijk zijn van de Rijksoverheid in deze. En dat maakt het zo lastig. Wat het ook lastig maakt is natuurlijk de duur. Hè? Want we zitten eigenlijk vanaf augustus 2021 met het vervallen van de reisbeperkingen in een bijna constante crisis in de asielopvang. In het begin zeer zeker ook wat de instroom betreft. Maar op dit moment hebben we een veel lagere instroom. Echt veel lager. Maar nog zien we dat de veiligheid niet voldoende geborgd is omdat er te weinig uitstroom en te weinig doorstroom is. Dan heeft de heer Buigel nog een opmerking gemaakt over programmamanager. Ja, ik, ik zou toch willen zeggen, laten we deze discussie hier nu niet overdoen. Die hoort bij de begroting, die hoorde bij dat specifieke onderwerp. Ik wil alleen maar aangeven dat in mijn beantwoordingen, daar verwijst u ook naar, dat ik toen heb gezegd, er komen ook behoorlijk wat middelen binnen. Dat heb ik ook gerelateerd aan de middelen die we hebben binnengekregen in het kader van de spreidingswet. Dat gaat het om 3,5 miljoen. Die hebben we eigenlijk al vooruitlopend op de spreidingswet hebben we die ontvangen. Want die kwam voort uit de Groninger overeenkomst die we hebben afgesloten met de toenmalige staatssecretaris. En we hebben deze uitbreiding ook nodig in verband met de Oekraïneopvang, die we natuurlijk ook organiseren sinds 2022. En daar hebben we ook een surplus op van rond de 1,5 miljoen. Dus in dat kader heb ik die bedragen genoemd. En ik vond dat we dan ook wel een eigen verantwoordelijkheid hebben om onze eigen organisatie op kracht te brengen, zodat we ook de juiste dingen kunnen doen op deze beide dossiers. De CDA. U geeft inderdaad terecht aan dat er nog ruimte is voor verbetering met betrekking tot dienstverlening vanuit onze eigen ondernemers richting het COA, IND en de gevangenis. We gaan er ook mee aan de slag. Het is een van de aanbevelingen. Daar is nog ruimte en dat zullen we ook doen. Ook interessante suggestie om ook daar eens een keer te kijken naar een omkering. Wat kunnen onze ondernemers aanbieden? Het is best wel interessant om eens te kijken of dat een andere manier van werkwijze een positieve bijdrage kan leveren. Verder deel ik ook de opvattingen en de mening van sommigen van u, maar met name ook verwoord vanuit de CDA, dat ik dan eigenlijk toch ook wel heel erg blij ben dat er toch nog wel een belangrijke draagvlak is. Dat onze inwoners daadwerkelijk het verschil weten, zien, ervaren tussen mensen die op vlucht zijn voor oorlog en geweld. En waar wij de toegang zijn voor een veilig onderdak. Gelijktijdig ook wel met de onderkenning dat velen deze situatie misbruiken voor bed, bad en brood. En dat dat onze taak is om dat voortdurend aan te werken. Vanuit onze kracht, maar ook dat onder de aandacht te brengen voor degenen die daar als eerste verantwoordelijk voor zijn. Er was nog een vraag over de PBL. Ook dit onderwerp is gelijk maandag ook meegenomen. Ik denk dat het ook een van de meest belangrijke aspecten zijn die uw raad ook al heel vaak heeft voorgedragen van, ja, welke mogelijkheden zijn er om kansarme asielzoekers vooraan in het asielprocedure te brengen. Zodat zij ook een versnelde afdoening krijgen en daarmee eigenlijk ook weinig ruimte en mogelijkheden te krijgen hebben om in het dorp te verblijven. We hebben natuurlijk met Van den Burg daar ook intensieve gesprekken over gehad. En eigenlijk is het elke keer vastgelopen op het feit dat het rapport vol is. Het zijn 8 hofjes van 250 bedden. En elk bed is op dit moment nodig om überhaupt mensen onderdak te bieden. Nou, het is echt aan het COA en aan de minister als opdrachtgever aan het COA om daar een doorbraak in te forceren. En dat is ook wat ik haar heb aangegeven, dat ik ook hoop dat als zij naar het rapel komt en ook in haar relatie met het COA dit voor elkaar krijgt. Zij heeft mij toegezegd hier zeker naar te kijken. Ook vanuit het CDA, en die vind ik ook inderdaad wel heel interessant met de opbrengst die we nu hebben. En daarmee ga ik ook al even vooruit op de representativiteit van het onderzoek. Bij de informatieavond is er een toelichting geweest vanuit de onderzoekers van hoe ze hun methodiek hebben toegepast. Het is geen exacte wetenschap. Dus je doet het op basis van interviews met ondernemers. Dus ook in beantwoording van de bijdrage van meneer Rep. Dus er is gesproken met inwoners, er is gesproken met ondernemers. Het is ook allemaal gebaseerd op de recente jaren. Dus dat geeft daarmee ook een heel actueel beeld. En ik denk dat het daarmee ook een heel kenbaar rapport is, zoals de meeste van u ook hebben aangegeven. En daarmee heeft het rapport in zichzelf een waarde en daarmee denk ik ook interessant om te kijken hoe we, zeg maar, om volgend jaar om deze tijd daar ook nog eens een keer in een lichte vorm invulling aan kunnen geven. Ook de hoge respons. Normaal gesproken is 15-20% is al goed, 25% is uitstekend. Waarbij ook nog eens een keer gekeken is naar man, vrouw, gezinssamenstelling, leeftijd. En daarmee geeft de onderzoeker ook aan dat hij blij is dat hij dan ook cijfers heeft waar hij ook wel iets mee kan zeggen. Maar het is geen exacte wetenschap. Dus dat is wel een hele nadrukkelijke waarschuwing aan de voorkant. Dan de beantwoording aan lijst Hemmen. Communicatie hebben we erover gehad. Welke wijze? Dat is echt wel even met elkaar bekijken hoe we dat kunnen doen. Aanbod lokale ondernemers. De schadevergoeding en de stand van zaken met betrekking tot een motie die door uw raad breed is aangenomen. Om te kijken wat daarin nog mogelijk is. En juridische ondersteuning dan wel om in een gezamenlijk juridisch traject richting het Rijk voor schadeherstel. Ik zeg maar even omzetderving, want daar gaat het in feite om. Inmiddels heeft de advocaat ernaar gekeken. Er ligt een beantwoording van 16 pagina's. We gaan werken aan een voorblad en ik hoop in ieder geval de eerste opbrengst in het fractievoorzittersoverleg, in ieder geval in de vertrouwelijkheid al, even met u te delen. En daarna komt hij natuurlijk ook nog gewoon naar de raad. De reden waarom ik het even de tussenstap neem van de fractievoorzittersoverleg is omdat ik denk dat het ook goed is dat als de minister, en ik hoop toch van ganse harte dat ze deze maand nog komt, gezien ook de urgentie die dit rapport ook met zich brengt, dat we daar dan ook even in mee kunnen nemen. En dat toch wel even kunnen bediscussiëren of u zich dan ook kunt vinden in die uitkomsten. Betrokkenheid ondernemerscentrumplan. Ja, we hebben recentelijk gesproken met de projectleiders van het centrumplan die wij extern hebben betrokken. En we zien juist daar heel nadrukkelijk een betrokkenheid van de ondernemers. Maar ik wil ook benadrukken, ook de inwoners even goed van belang. Zij zijn de gebruikers en zij beleven die ervaring dag in dag uit. Dus ook net zo belangrijk om ook hun in dezelfde mate mee te nemen. Maar vooralsnog is mijn indruk dat dit op een goede manier gebeurt. Dan, door sommigen van u ook genoemd, imagoschade. Ja, deze is natuurlijk moeilijk te bepalen. Maar heel nadrukkelijk, iets van een herstelschade zou ik zeker mee willen nemen in het gesprek met de minister. Ik denk ook dat het rapport voldoende aanleiding daartoe geeft. Blijft die wel heel erg ingewikkeld? Hoe bepaal je die schade? Voorzitter, meneer Buigel geeft aan alvast een kleine berekening op te stellen. Bijdrage van de PVV, ja, heb ik eigenlijk al in grote lijn op onderdelen beantwoord. U vraagt nog wel heel specifiek in onze relatie met het COA. Ja, die is natuurlijk geschaad. We staan maandag weer bij de rechter. Dat doe je niet voor je plezier. Maar elke keer wil ik wel benadrukken dat wij heel veel vertrouwen hebben in het lokaal management en veel waardering hebben voor de COA-medewerkers die onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Dat wij een moeilijke relatie hebben met het bestuur van het COA komt natuurlijk voort uit de voortdurende gesprekken die wij hebben over wat er zou moeten gebeuren en waarop niet geleverd wordt. Het was ook een kop in het Dagblad van de Noorden. COA levert niet. Recent hebben wij een gesprek gevoerd over wel of niet een kort geding. Daarbij is vanuit het COA aangegeven dat is niet nodig, want op 1 juni komen wij met de schepen in Zaandam. Ze waren er op 1 juni niet, ze waren er op 1 juli niet, ze waren er op 1 augustus niet. We hebben gezegd, we gaan toch weer naar de rechter. Als het overbodig is, dan staken wij die weg. 1 september was het niet, heel expliciet 13 september is nog een keer genoemd. En op al die data, die toegezegde data, werd er niet geleverd. Desalniettemin is het ons contractpartner en zitten we wat dat betreft wel vast in dit huwelijk. En dat moeten we toch op een gedegen wijze doen in de strategie die we met elkaar bepaald hebben over de afgelopen jaren. En daar wil ik ook graag aan vasthouden. En de veiligheid. Ja, ook dit is een onderwerp wat ik ook met de minister besproken heb. Want zij zag ook wel ja, de bedragen die ook door de gemeente worden ontvangen. De voordelen die er liggen bij het onderwijs. Toch ook wat betreft de hoeveelheid voorzieningen. Maar evengoed zag zij ook de veiligheid. Het gevoel van veiligheid. En dan heb je al gauw een discussie over ja, wat mag veiligheid kosten. Daar kom je niet uit. Het is ook goed om dit natuurlijk dan ook met de minister zelf te bespreken. Maar het rapport geeft één richting. Er liggen kansen en mogelijkheden om het anders te doen. En dat is de richting waarin we volgens mij met elkaar op zoek zijn en hard aan werken. Maar die ligt nadrukkelijk in dit geval bij het Rijk. Meneer Kriek, u stelde een aantal vragen die inderdaad bijna een exacte benadering van het onderzoek. Hè. Dus ik hoop dat ik u hiermee toch een richting heb gegeven met betrekking tot de beantwoording. Mocht u daar nog technische vragen over hebben, die kunt u ons nog rustig stellen. En die leggen wij dan ook even weer terug bij de onderzoeker om u proberen te voorzien in zo dicht in mogelijk van een correct antwoord. Of bevredigend antwoord. Dat is het juiste woord. Dan een vraag of een opmerking ook over de RSG. En die sluit ook aan bij de vraag van de heer Eilert van de Partij van de Arbeid. Het college heeft kennis genomen van het rapport op het onderwerp onderwijs. Daarin komt naar voren dat uit de enquête menig ouder aangeeft dus een keuze te maken om de kinderen naar een school buiten ter Apel te plaatsen. Dat herkennen wij niet in onze cijfers. We zien juist dat de kinderen in Ter Apel ook naar het basisonderwijs in Ter Apel gaan. Kijken we naar de kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten, dan is een directe relatie ook nog steeds met Ter Apel, alleen in de randgebieden. En dan moet u denken natuurlijk van oudsher al, als je in Vlachtwedde woont of je woont in Nieuw-Weringen, Emmekom-Paskum of Mussenkanaal, waarbij je de keuze hebt ook qua afstand om naar een andere school te gaan. Ja, daar zijn we wel bevreesd dat er een trend is dat ouders dan een andere keuze maken. Dat geven ze in de enquête weer en dat zien we ook wel ook in een reactie vanuit de RSG weer. Dus ook daar hebben we heel veel terug te winnen. En dan is nog een vraag vanuit de Partij van de Arbeid met betrekking tot de inzet van de BOA's. Bij de eerste bestuursovereenkomst met de Groninger gemeenten, waarbij alle Groninger gemeenten nog een extra inzet hebben gepleegd voor de opvang van asiel, is er ook een tegenprestatie gevraagd. En een van die voorwaarden was de extra inzet van middelen, of extra middelen om BOA's in te zetten, een soort flexpool voor BOA's. En die zouden nu eerst specifiek ingezet worden in Ter Apel gezien de urgentie. Dit gaf ons de mogelijkheid en de ruimte om vooral deze BOA's in de middag en in de avonduren te zetten. En eigenlijk daarmee een eerste schil in de handhaving. Uiteraard opgevolgd door onze eigen handhaving en in de derde linie de politie. En we zien daar een positief effect van. Er is een snellere aanrijdtijd vanuit de politie en handhaving. En we zien ook een waardering daarvan bij inwoners en van winkeliers. Desalniettemin, dit is wel allemaal aan de achterkant. Want het verhindert niet dat iemand een winkeldiefstal pleegt. We hebben hem alleen veel sneller te pakken. En het geeft wel een gevoel voor veiligheid voor de ondernemers, dat zij, als zij op de noodknop drukken, dat ze ook weten dat er op een hele korte termijn iemand aanwezig is. Dat geldt ook trouwens voor de beveiliging, die ook in het winkelcentrum natuurlijk al een tijd aanwezig is. En we zien dat ook uit de reactie van de burgerwacht, die op dit moment eigenlijk ook wat terughoudend is, omdat zij tevreden zijn en ze hebben er al heel lang ook om geroepen. We willen eigenlijk meer politiehandhaving zien in de avonduren. Dus daar wordt in voorzien. Maar nogmaals, dit is wel aan de achterkant. Dit is omdat het nodig is, omdat we het aan de voorkant, het COA en het ministerie, het gewoon niet op orde hebben. Voor zover, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester Velema. Dan kijk ik even langs de commissie of de behoefte is aan een tweede termijn. En dan begin ik met de heer Eilert. Even
ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de beantwoording van de vragen door de portefeuillehouder. Ik heb een aantal opmerkingen daarover. Het ging over communicatie. U gaf aan dat dat ingewikkeld is, maar bereid om ernaar te kijken. Ik vat dat ook wel inderdaad als iets positiefs op in, dat we in ieder geval goed is dat het bespreekbaar is. En laten we dat ook vooral doen. Ik bedoel, volgens mij zijn de beste, durf ik rustig voor meerdere raadsleden hier te praten, ideeën op dat gebied die we graag met u delen. Om toch te kijken of die communicatie niet direct richting inwoners zou kunnen. Maar dat is eigenlijk een beetje de wens die wij hebben. U had het ook over draagvlak. Belangrijk dat er nog draagvlak is. Dat klopt. En dat moet met z'n allen ook blijven zijn. Maar we mogen toch niet verspelen, dat draagvlak. En dat is altijd echt wel een, een, een dun lijntje waar je op loopt. Hè. Dus we moeten het ook niet verspelen. En we weten dat dat ook te maken heeft dat we toch gewoon de problematiek aanpakken moeten. Hè. Voor zover we dat kunnen, laten we dat ook even duidelijk stellen. U geeft dat zelf ook aan. Niet alles, en dat staat ook in het rapport, ligt binnen de invloedssfeer van deze gemeente. Dat is ook duidelijk. Maar we moeten dat draagvlak ook niet verspelen. Het imago-schade heeft u ook nog even genoemd. Hè. Neem het mee naar de minister. Lijkt me ook prima. Dan geven we één, als u me toestaat, één heel klein zijstapje met betrekking tot die imago-schade. Ik heb het in de eerste termijn al even aangegeven dat deze raad alles €100.000 beschikbaar heeft gesteld. Dat is prima natuurlijk op zich om daar ook te werken aan die imago-schade. Maar ik denk dat het ook goed is dat we binnenkort ook met de portefeuillehouder die hiervoor verantwoordelijk is, ook gaan kijken van wat gebeurt er nou precies mee, wat voor plannen zijn er nou precies. Maar vooral natuurlijk heeft het ook effect. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar dan zullen we met de betreffende portefeuilles natuurlijk ook TZT gaan overleggen. Ten aanzien van onderwijs heeft u aangegeven, ja, wij herkennen dat eigenlijk niet. U heeft wel aangegeven dat er randgebieden zijn waardoor de keuze sowieso wat makkelijker is om buiten de gemeente te gaan. Dat snappen wij. Dat is ook niet zozeer het probleem, denk ik. En inzet van de extra BOA's, ja, niet. Het is aan de achterkant, dat snap ik, maar wel belangrijk, denk ik. Maar je ziet toch dat het positief effect heeft. Belangrijke positieve effecten, denk ik toch, door de inzet van die extra BOA's. Tot zover.
Dank u wel, meneer Eilert. En dan geef ik het woord aan mevrouw Hemmen, lijst Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog drie korte aanvullende vragen. Het is niet zozeer een vraag. Wat ik terugzie in het onderzoek is dat de baten vooral bij de gemeente en terecht zegt de portefeuillehouder dus bij de samenleving. He, want de gemeente is natuurlijk gewoon alle inwoners en de hele leefomgeving. Maar tegelijkertijd worden de lasten dus komen terecht bij inwoners en ondernemers. Ik vind het heel belangrijk dat we aan die lastenkant gaan kijken, kunnen we dat compenseren? Daar hebben wij maar een hele kleine rol in en het Rijk een hele grote. Dus dat is ook mijn oproep om daar steeds die druk op te blijven voeren. Maar aan de andere kant, denk ik, is het ook heel goed om voor inwoners dan te weten en waar zie ik die baten dan terug? Kijk, wij hebben een hele begroting, ziet er vaak heel ingewikkeld uit. Maar laat mensen ook gewoon zien, dit zijn de baten die wij binnenkrijgen vanuit het asielcomplex. En dat zie je op deze manier echt terug in voorzieningen, in betere wegen, in goede jeugdzorg. En datzelfde geldt ook weer voor het winkelcentrum. Dat staat ook in een van de aanbevelingen. Zorg ook dat er echt een plus komt. Ook weer vanuit de ereschuld, de spreidingswetgelden, de boetes die worden betaald. Zorg gewoon dat die plus gewoon heel duidelijk ook in beeld wordt gebracht, zodat inwoners dat ook heel goed begrijpen. Dan heb ik nog een vraag over de PBL. Ik ben heel blij dat ik hoor dat de minister daar dan nu ook weer mee aan de slag is. Terwijl de vorige staatssecretaris toch zich juist heel erg juridisch bekneld heeft gevoeld. Ik hoor dat juridisch component niet meer terug. Ik denk van ja, dat zou raar zijn als die er niet is. Ja, open hem dan morgen, zou ik zeggen. Maar goed, ik weet dat die ruimte daar natuurlijk ook onderdeel van is. En dan nog eigenlijk een oproep aan alle raadsleden die hier aan tafel zitten. Ik zou eigenlijk de uitnodiging die gedaan is door onze voorzitter van de raad, zou ik eigenlijk nogmaals willen benadrukken om haar hier, de minister, met spoed naartoe te halen. Maar dan ook wel even weer terugkijken naar ja, welke afspraken zijn in de loop van de jaren eigenlijk allemaal al gemaakt. En welke toezeggingen zijn gedaan en wat is daarvan ingevuld. En er is een heel lijstje, is gewoon niet ingevuld. Maar die afspraak staat nog steeds. Die toezegging staat nog steeds. Daarbij komt dit rapport met de nieuwe uitkomsten. Dat roept ook weer nieuwe afspraken op. Dus ik wil eigenlijk ook goed voorbereid, zeg maar, even terugblikken welke afspraken zijn nog niet nagekomen, maar wel gedaan. En welke afspraken willen we opnieuw ook aan het college, aan de portefeuillehouder, richting het Rijk en het COA meegeven om de afspraken nog verder aan te scherpen. Nou, ik hoor graag of de fracties dat met mij ook op die manier zo zien.
Dank u wel, mevrouw Hemmen. Dan geef ik het woord aan de heer Kriek, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog even als reactie op de portefeuillehouder net. Ik wil even een voorbeeld geven van waar het misgaat in het onderzoek wat betreft de situatie van de scholen. Pagina 31. Elders naar school. De situatie in Ter Apel beïnvloedt ook de schoolkeuze die ouders en kinderen maken, zoals onderstaand diagram laat zien. Wat zie je in onderstaand diagram? De vraag is, door de aanwezigheid van asielzoekers gaan mijn kinderen niet in Ter Apel naar school. De mogelijkheid is helemaal niet of helemaal van toepassing. Wacht even. Gaan mijn kinderen niet meer in Ter Apel naar school? Helemaal niet. Niet, niet, dus wel. Of toch niet? Ik zou het als ouder even niet meer weten. En de conclusie is, ongeveer een derde van de responderende ouders overweegt hun minderjarige kinderen buiten Ter Apel naar school te sturen. Ja, dat is een rare conclusie. Als ik naar het staatje kijk, is het juist veel minder. Het is dus niet duidelijk. En aangezien de RSG bijvoorbeeld zelf aangeeft dat hier helemaal geen onderzoek naar is gedaan en dit onderzoek heel onduidelijk is, vind ik het heel gewaagd dat dit soort suggesties worden gedaan. Maar een voorbeeld van waar het misgaat in het onderzoek. Er zijn meerdere voorbeelden, ik stuur ze nog wel. Dan dit. We spreken over imagoschade. Ja, door alle negatieve berichtgeving wordt die imagoschade natuurlijk alleen maar groter. Ik zeg niet dat er niets aan de hand is, dat weten we en er moet ook zeker wat aan gebeuren. Maar als we alleen maar, ook weer hier in dit rapport, de nadruk leggen bij de negativiteit en eigenlijk bijna vergeten dat er ook mooie dingen en goede dingen gebeuren en dat eigenlijk heel veel mensen in de gemeente zeggen dat het goed is wat wij hier doen, ja, dan wordt de imagoschade veel groter. Waarom eigenlijk geen aandacht voor al die vreemdelingen die goedwillend zijn en die staan te popelen om zich in te zetten voor Ter Apel? Waarom is daar nauwelijks tot geen aandacht voor? Tot zover.
Dank u wel, meneer Kriek. Dan geef ik het woord aan de heer Buigel,
voorzitter,
de VVD.
Voorzitter, mag ik één ding opmerken over de laatste opmerking van meneer Kriek? Want ik snap op zich wel dat hij het zegt, hè, en het is ook niet onbelangrijk dat er aandacht voor is. Maar volgens mij, tenminste ik heb het wel gelezen in ieder geval, is er bij zaken als SEPTA en andere grote zaken worden, geloof ik, asielzoekers ingeschakeld om daar werkzaamheden te doen. Het lijkt mij een ongelooflijk goed ding en een antwoord op uw vraag eigenlijk. Van, volgens mij, ik heb het wel gelezen in ieder geval ergens. Dus ik denk dat er op die manier best wel aandacht voor is. Het wordt verbreed, geloof ik.
Dank u wel voor deze toelichting. En dan geef ik toch het woord aan meneer Buigel.
VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook bij de voetbalvereniging worden ze ingezet. Ik heb even een paar aantekeningen gemaakt. Natuurlijk ondersteun ik wat de heer Visser heeft gezegd over die imago. Dat is echt schrikbaar. En overal waar je komt, ze weten waar Ter Apel ligt en wat voor ellende we hebben. Dat hoef je dan echt niet meer uit te leggen. En bijna als je iemand nieuw ontmoet, dan gaat het nou 8 van de 10 keer gaat het over dit thema. En nou ja, dat imago is echt een in dit rapport misschien nog wel onderschat, want ik hoor het ook van ondernemers. Door het imagoprobleem, ja, dan kunnen ze minder personeel aantrekken. Ja, dat is sowieso al een probleem, maar ja, doordat je minder personeel kunt aantrekken, stagneert ook je groei in je van je bedrijf, of kan dat veroorzaken. De portefeuillehouder geeft aan van, ja, we zitten in een huwelijk met het COA. Ja, volgens mij op het moment dat je in een huwelijksbootje zit, dan moet je je wel beide houden aan de spelregels. En ik denk dat, dat het COA zich iets beter aan de, nou, veel beter aan de spelregels mag houden. En zoals mevrouw Hemmen ook zei, ja, we hebben diverse oplossingen ook in het verleden aangedaan. We zijn als fractievoorzitters ook ooit een keer geweest bij een commissie van de Tweede Kamer. Daar hebben we, geloof ik, 8 of 10 punten neergelegd. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat daar überhaupt nu uiteindelijk na zoveel jaar van terechtgekomen is. Dat volgens mij is dat in het ronde archief beland. Dan over de leerlingencijfers van de RSG waar de heer Kriek het over heeft. Ja, volgens mij heeft er nog niet zo lang geleden in het Dagblad van het Noorden ook een heel stuk over gestaan. En daar heeft wel de journalist meerdere personen, maar ook volgens mij de RSG op ondervraagd. En zo is dat ook een beetje in de media terechtgekomen.
Mag ik daar reageren? Ik voel een interruptie van meneer Kriek.
De RSG heeft juist gezegd dat daar absoluut geen onderzoek naar gedaan is en dat het alleen maar suggestief is.
Meneer Buigel, aan u het woord. De journalist heeft ook maar iets wat bedacht. Kan ik dat zo interpreteren? Of?
Ik weet niet hoe we dat moeten interpreteren, want daar zijn we niet
bij. Ik wil toch een beetje positief afronden, voorzitter. Er is heel veel ellende besproken, maar eigenlijk is het ook wel fijn om een vaste werkgever, zo'n grote werkgever in onze gemeente te hebben. Kijk, hadden we een speelgoedfabrikant. Ja, die is zo onderhevig van wat zijn aandeelhouders willen. En voor hetzelfde geld is die binnen 2 jaar verhuisd de productie naar het Verre Oosten. Dus tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Buigel. Dan geef ik het woord aan de heer Rep, PVV.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een hele kleine opmerking aan van het betoog van mevrouw Hemmen. Die vraagt om een lijstje van toezeggingen en afspraken. Nou, ik denk, die hebt daar geen lijstje voor nodig. Ik denk, want er is namelijk geen enkele toezegging en geen enkele afspraak nagekomen. Dat was mijn opmerking hierover.
Dank u wel, meneer Rep. En dan geef ik voor het woord het laatste. Toch niet. Eerst meneer Visser. Eilert, want die was even eerder als u het neer vindt. Meneer Visser, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op een aantal zaken. Positief zijn. De heer Kriek heeft helemaal gelijk. We moeten positief zijn. Dat moeten we zeker niet vergeten. Nou ja, de voetbalclub hebben we gezien. Zep dat nooit hebben we gezien. Er zijn echt heel veel positieve dingen. Echter, betekent dat niet dat we de negatieve dingen niet mogen benoemen. Ik vind het zeker zo belangrijk. En als we die negatieve dingen weg zouden kunnen halen, kunnen we nog veel positiever zijn. En dat is de kant die we op willen met elkaar. Mevrouw Hemmen. Goed voorbereid gaan in het overleg. Inmiddels heb ik al wat documentatie weer opgehaald. En de 10-puntenlijstje die we hebben meegenomen naar Den Haag. Allerlei afspraken die er zijn geweest. Dus ik had al een beetje een voorzet gemaakt. Maar ik laat me graag ondersteunen door andere fractievoorzitters ook. De COA-overeenkomst. Volgens mij hebben we nu een COA-overeenkomst van, nou, zeg 15 pagina's. Zoiets zou het zijn, of misschien iets minder. Ik ben bang dat de volgende COA-overeenkomst 10 keer zo groot wordt. Minimaal. Om te kunnen borgen dat we de afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden. En dat is een trieste constatering dat we dat zo moeten gaan doen. Maar ja, het COA heeft in de afgelopen paar jaar toch wel duidelijk laten zien dat ze volledig onbetrouwbaar zijn in het nakomen van afspraken. Tot zover.
Dank u wel, meneer Visser. En dan het woord aan de heer Eilert, PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik wilde me eigenlijk dus even aansluiten bij de heer Visser en de vraag van mevrouw Hemmen over het lijstje. Ik ben net even vergeten, maar ik hoorde net dat meneer Visser al bezig was met het lijstje. Dus dat is fantastisch is dat. En ik sluit daar graag bij aan, maar ik vind het een uitstekend idee. En ik denk dat het ook heel nuttig is om dat in het gesprek met mevrouw Faber even voor onze neus te hebben. Absoluut.
Meneer Eilert, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen met de vragen van mevrouw Hemmen. De baten die de gemeente ontvangt en hoe dat zichtbaar is voor de inwoners van met name Ter Apel. Dat laat zich moeilijk vertalen. We zijn een gezonde gemeente, we zijn zelfstandig. We hebben ons bewezen als een nieuwe gemeente dat we het goed, onze huishouding goed op orde hebben. Maar proberen slagen te maken met verbetering van dienstverlening. En die komt ten goede van iedereen in onze gemeente. We bevragen onze inwoners op dit moment hoe ze die dienstverlening ervaren. En natuurlijk heeft dat ook te maken met de financiële draagkracht. En de mogelijkheden die je hebt als gemeente om goede mensen aan je te binden. Dus die 1-op-1 relatie is lastig te maken. Maar het feit dat we een financiële gezonde gemeente zijn, waarbij we dus ook in staat zijn om eventueel ook te gaan investeren. En hopelijk met heel veel cofinanciering, ook vanuit Nijbegun en vanuit andere fondsen, om daar een spontane en positieve effect aan te brengen. Vliegwiel probeer ik te zoeken. Ja, het vliegwiel op gang te brengen. Maar die 1-op-1 relatie laat zich moeilijk vertalen. Dat moeten we dag in dag uit aan onze inwoners laten zien. En als we die middelen niet hadden, ja, dan had je het negatieve effect. Ik begrijp de vraag, maar ik zie hem zo even niet voor mij hoe we dat zouden moeten vertalen. De PBL, u gebruikt een heel mooi woord, juridisch bekneld. Yeah. Dat is hij ook. Maar de eerste aanleg zit hem toch wel in de ruimte die gecreëerd wordt in een hofje waar normaal gesproken 250 mensen verblijven. Dat je die ruimte creëert om mensen daar bezig te houden gedurende de dag voor een versnelde procedure. Daar moet je ruimte op creëren. Die ruimte is er nu niet. Daarnaast is wel gekeken van nou, hoe kun je naar aanleiding van een recente rechtspraak, want er is een rechter die heeft gezegd dat de procedure zoals die bij de PBL wordt gebruikt, dat die niet werkt, dat die geen goede juridische basis heeft. Ik heb de minister uitgedaagd om daar nog eens een keer goed naar te kijken. En zij heeft zich inmiddels gekenmerkt door juridisch al heel veel juridisch advies op een bepaalde manier te wegen. En ik heb haar aangegeven, neem deze dan ook op deze wijze mee, want er is behoefte om dit voor elkaar te krijgen. Wel met een belangrijke waarschuwing, namelijk zorg er dan ook voor, want de PBL is echt bedoeld voor iedereen die nieuw binnenkomt, een versnelde afhandeling. Je moet er ook voor zorgen dat de kansarme asielzoekers dan op het terrein zelf verspreid zijn over Nederland, want anders heb je op één veld, in één centrum, twee systemen. Dat leidt tot overlast, dat leidt tot ruzie, dat moet je niet willen. Dus ook dat heb ik nogmaals benadrukt bij de minister om daar ook op in te zetten, zodat de PBL ook een goede kans krijgt. Want we hebben ook de verzoberde opvang gehad, we hebben de PBL gehad en die zijn allebei mislukt, omdat we twee verschillende groepen of dezelfde groep op het terrein hadden. En dat moet je niet willen. Dus dat is een garantie voor geen succes. Dus nogmaals, zoek nogmaals met elkaar de maximale juridische mogelijkheden om dat te doen. Pas dat direct toe op mensen die hier vanuit maar weinig kans maken op een asiel. Maar wel met de mogelijkheid om een gedegen asielprocedure wel te doorlopen. Want het is ook van belang om wel dat we ons realiseren dat mensen die kansarm land komen, wel degelijk een situatie kunnen hebben omdat ze bijvoorbeeld een vakbondsleider zijn die onwelvallige kritiek heeft geuit op het systeem. Ook in een land waarvan wij zeggen van ja, daar zou je veilig kunnen verblijven. Die moet ook een gereelde kans hebben om hier asiel te kunnen krijgen. En ik noem daar bijvoorbeeld ook Turkije. Hè. Dus ook een groot groep van de asielzoekers komt op het moment uit Turkije, omdat zij gevaar lopen. Dus van belang om dat ook daarbij wel op een goede manier te wegen. Dus die ruimte moet er dan ook zijn in dat systeem. Dan kijk ik nog even naar, ja, toch met betrekking tot onderwijs. Ik denk dat het van belang is even het onderscheid te maken tussen de respons, hè, de enquêtes. Wat mensen aangeven in de enquête, dat hoeft nog niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid. Je kunt in een enquête aangeven, ik had eigenlijk het voornemen of ik zou mijn kind eigenlijk liever naar een andere school sturen, maar dat vervolgens niet doen. We zien dat heel nadrukkelijk in de cijfers van het basisonderwijs. We denken dat ook in belangrijke mate aan de orde is voor de mensen die in Trapel wonen, waar het gaat om het voortgezet onderwijs. Maar er is wel een vermoeden dat daar, en dan is het even weer de vraag, hoe groot is die groep? Nou, die is ook weer niet zo groot. Maar we hebben elke leerling op de school wel nodig voor de levensvatbaarheid van die school. En ook tegelijkertijd in de overtuiging dat we ook geweldig goed onderwijs en een goede onderwijslocatie bieden in Trapel. En dat mag niet verloren gaan. Positief geluid. Dat was ook eigenlijk in mijn verbazing, maar ook uw verbazing, dat we werkelijk, maar ook weer niet, dat wij ook heel nadrukkelijk in het rapport teruglezen dat er draagvlak is voor het aanmeldcentrum. Dat komt juist voort uit het feit dat we ook positieve ervaringen hebben met het belangrijkste en het grootste gedeelte van asielzoekers die in Trapel verblijven. En het gaat om een kleine categorie. We zien dat ook in onderzoek elders in Nederland, dat mensen, wanneer er een AZC is, en we kijken even naar Musselkanaal, hè, daar was een AZC, die is weggegaan. Daar wilde men eigenlijk die AZC niet terug. Maar we zien nu dat er een belangrijke en grote tevredenheid is over het goed samengaan met een AZC en het dorp Musselkanaal. Dus er zijn inderdaad heel veel positieve voorbeelden te noemen. En dat maakt het ook pijnlijk. Hè? Meneer Buigel geeft ook aan, hij had gehoopt dat met dit rapport je naar buiten zou kunnen treden om te zeggen van nou, ga rustig open een aanmeldcentrum. Nou, dat kunnen we inderdaad niet droog houden. Maar we hopen wel dat ook andere gemeenten hier doorheen kunnen kijken en niet bevreesd en niet bang moeten zijn om asielzoekers te huisvesten. En dat Trapel zo zijn eigen specifieke problemen heeft. Waar nogmaals vooral de eerste verantwoordelijkheid ligt bij het COA als uitvoerder en de minister als opdrachtgever. Dan gemeentebelang. Het bestuursovereenkomst. U heeft volkomen gelijk. Als je elkaar vertrouwt, dan kun je misschien wel zonder een overeenkomst. Als je twijfels hebt, heb je een overeenkomst. En als je elkaar eigenlijk helemaal niet vertrouwt, heb je een hele grote overeenkomst. En dan vraag je ook nog eens een keer aan een notaris of een accountant om daar toezicht op te uitoefenen. En dan, als je in die laatste fase terechtgekomen bent, dan zeg je eigenlijk, we vertrouwen elkaar niet meer. Wij kunnen maar één kant op en dat is de weg voorwaarts. Die hebben we volgens mij nu ook wel besproken met elkaar. Ook met het voorstel van mevrouw Hemmen aan uw raad om daar ook in de gemeenschappelijkheid aan te werken.
Dank u wel, burgemeester Velema. En ik kom eigenlijk tot de conclusie. Ja, volgens mij zijn we aan het eind van de beraadslagingen.
Mag ik nog een vraag stellen?
U heeft twee termijnen gehad, meneer Hemmen. Die hebben we allemaal gehad. Dus ik...
Ja, maar ik ben al met het vingertje bezig. Maar...
Ja. Ja, want, ja, goed. Als ik u een derde termijn geef, moet ik iedereen een derde termijn geven. En ik denk dat er genoeg is gezegd vanavond. Okay. Gezien de beraadslagingen en het feit dat we nog een aangepast rapport zullen krijgen met ook de cijfers van de PI. En datgene wat u heeft aangegeven in uw betoog. Denk ik toch dat we dit als bespreekpunt naar de raad moeten doen.